alleen in USWA vandaag. Wilbert werkt deze week aan zijn andere podcast, waar anderen hem moeten redden van zichzelf. Mij is dat niet gelukt tot zover, dus dat laat ik graag aan de anderen over ook vanaf nu. Ik los hier vandaag in ieder geval het volgende op. Controversiële en problematische samenwerkingen tussen grote bedrijven en nieuwsmedia. Sjors Roeters, onderzoeksjournalist bij Follow the Money, hangt zo aan de lijn daarover. Het demonstratierecht. De Tweede Kamer is in rep en roer naar de demonstraties bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam afgelopen week. Moet dat recht worden aangescherpt of gaf het juist blijk van een goed werkende democratie? Ik bel met Gerrit Blieg-Klos, programmaleider mensenrechten bij Amnesty International en gespecialiseerd in het demonstratierecht. En Gezin in Gevaar, de radicaal fundamenteel christelijke rechtse organisatie om kinderen en het gezin te beschermen tegen, en dan tussen aanhalingstekens, linkse invloeden, bedreigt juist de vrijheid van diezelfde kinderen. Maarten de Lange deed aangifte, maar lost dat het op. Dit zijn de linkse mannen, lost het op van zaterdag 16 maart 2024.
Het is echt een grote rechtse meerderheid, een groot rechtsblok. Oh.
De linkse mannen lossen het op.
Als ik de hele tijd aan die binnen ga zitten.
De linkse mannen lossen het op.
Alle vluchtelingen en immigranten.
De linkse mannen lossen het op.
We've got your back.
Wij nemen die verantwoordelijkheid.
Goedemorgen, Bram.
Dag, Sjors. Goedemorgen. Ja, de Financial Times heeft een commerciële samenwerking met Saudi Aramco. Dat is de staatsoliemaatschappij van Saudi-Arabië stopgezet. Toen las ik dat. Ik las het ook eigenlijk via jou, want jij schreef erover. En toen dacht ik, waarom nu pas, dacht ik meteen.
Ja, dat is een hele goede vraag.
ja, dankjewel. En waarom nu pas? Is er ook een antwoord op die vraag te geven?
Nou, dat is natuurlijk lastig, want ik heb ze gemaild, Financial Times, met de vraag, zijn jullie gestopt? Want eigenlijk de website is gewoon uit de lucht gehaald na 3 of 4 jaar. Dus ik veronderstel dat ze zijn gestopt met de samenwerking, maar ze hebben nog niet gereageerd op mijn mail. Maar naar verluid krijgt de Financial Times 1 miljoen per jaar voor deze samenwerking.
Ongelooflijk.
En het is natuurlijk, de Financial Times is in handen van Nikkei, een Japans conglomeraat, dat natuurlijk winstmaximalisatie als doel heeft. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat er zeker mee te maken heeft.
Ja, want en hoe zag dan die samenwerking eruit tussen de Financial Times en dit grote oliebedrijf?
Nou, ik tot nu toe weet ik alleen van deze website. Dus de website gaat terug naar volgens mij eind 2020.
Ja.
Dus wel 3,5 jaar ongeveer. En dat was een geheel eigen online omgeving waarbij de commerciële afdeling van de Financial Times, dus een invloedrijke zakenkrant, content produceert voor Saudi Aramco over de nieuwe generatie olie en de energietransitie en schonere brandstoffen en dan dat soort dingen.
Ja, en dat zag er waarschijnlijk ook allemaal heel gelikt en goed uit. We kunnen het nou niet meer zien, maar en ook goed gelijkend waarschijnlijk alsof het artikelen van de Financial Times zelf betrof. Want dat is vaak aan de hand als het hier om gaat, hè?
Ja, precies. Je ziet ook prachtige Financial Times helemaal bovenaan met die zalmroze kleur erbij. En het heeft eigenlijk precies dezelfde layout als de Financial Times zelfs. Alleen dan staat er één balk nog onder de titel Partner Content. Ja. En helemaal links staat Aramco.
Ja, en nu is het zo, hè, want ik wil zo meteen even wat dieper ingaan over of dit eigenlijk wel mag en kan, et cetera. Maar laten we meteen deze situatie ook even naar Nederland verplaatsen. Want ook in Nederland is er al veel sprake van. Is wel sprake ook van branded content of advertorial content in nieuwsmedia.
Ja, klopt. Nederland is er ook niet vies van.
Nee, heb jij voorbeelden van kranten die op dezelfde manier opereren als de Financial Times?
Ja, de NRC heeft met hun commerciële afdeling XTR, noemen ze dat.
XTR, oké. Okay.
cool. Brand is content geproduceerd voor Tata Steel. Dat was eigenlijk bedacht door de PR-gigant Edelman. Naar aanleiding van het eerste RIVM-rapport dat ze de hele omgeving daar vergiftigen. Dus toen zijn ze een positief offensief begonnen en vertellen hoe goed staal is voor de samenleving. Dat staal overal in zit. Ja. Dat we naar 100% circulariteit toe moeten gaan. En daar staat ook, dat staat op nrc.nl. Daar is een podcast van 6 delen over gemaakt en er zijn ook allemaal artikelen.
Dus even kijken, dus hoe gaat het dan? Dus het PR-bedrijf rondom Data Steel bedenkt dat het inderdaad wel handig is om iets positiever in het nieuws te komen. En dan zoeken ze dus contact met deze branded content afdeling van NSC. En die gaan dan dus artikelen produceren en ook podcasts produceren zelfs.
Ja. Ja, het zijn voornamelijk podcasts, volgens mij 6 podcastafleveringen. En daar weer een afgeleide van zijn de artikelen.
Maar die staan dus op de site ook van NRC.
Ja, nrc.nl/branded-content/tata. Daar kan je het allemaal terugvinden. Dus dat is heel interessant.
Ja, het is toch heel bijzonder dat dan ook onder nrc.nl gewoon te vinden is. Want onder nrc.nl lijkt mij ook te vinden dat de stijl heel slecht is juist voor de omgeving in Wijk aan Zee bijvoorbeeld. En dan kom ik nu al bij de hamvraag. Kan dat allemaal zomaar, dit?
Ja, nou, het is blijkbaar legaal.
Ja.
Dus op die manier kan het wel. De vraag is natuurlijk of je dit als journalist of als journalistiek medium wil doen. Want wat doet dit met jouw radicale onafhankelijkheid?
Ja.
Die is denk ik wel in het geding. En wat doet het ook met jouw geloofwaardigheid en integriteit? Ik bedoel, de journalistiek heeft al een vrij groot probleem met vertrouwen, laag vertrouwen in de journalistiek. Dit heeft wel de schijn van belangenverstrengeling überhaupt. Dus ik vind het een hele domme keuze. Maar ja, NRC is in handen van Mediahuis. En dat is in handen van een hele rijke Belgische familie. Daar is ook weer winstmaximalisatie het doel. En niet per se integere journalistiek bedrijven. Doen ze ook. Maar dat staat blijkbaar niet op de eerste plaats.
Nee, en nog even, want schrijven dan journalisten die gewoon voor de krant nieuwsartikelen schrijven ook dan voor de afdeling branded content bij NRC bijvoorbeeld? Of is het een andere groep journalisten tussen haakjes die daar dan voor schrijft?
Dat laatste vermoed ik, maar daar ben ik niet ingedoken. Okay. Dus daar kan ik niks over zeggen.
Dan laat het even liggen.
Ik denk niet dat soort van de onafhankelijke journalisten deze
Guus Valk schrijft niet branded content over Tata Steel en daarna een politieke analyse over Pieter Omtzigt. Die kans is vrij klein.
Dat zou ongelooflijk zijn.
Dat is dan even niet zo. Maar je zegt ook iets heel belangrijks. Hè? Want inderdaad, het voelt heel vies. Hè? Dit zou niet moeten kunnen. Maar wij vergeten volgens mij, wij vergeten dat dan even niet. Maar we zouden kunnen vergeten dat ook in die kranten, dat zijn natuurlijk ook allemaal commerciële nieuwsmedia. Dit is voor hun natuurlijk de manier om overeind te blijven. Dus is het niet in die zin, advocaat van de duivel, eigenlijk heel normaal dat dit gebeurt?
Ja. Nou, er zijn twee punten die ik graag wil aansnijden. Ten eerste, de vraag is of dit nodig is om overeind te blijven.
Ja.
Want volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor heeft Mediahuis 40 miljoen euro dividend aan haar aandeelhouders uitgekeerd. Dus volgens mij hebben ze het niet heel lastig. Dat geld had ook gewoon de journalistiek weer in kunnen gaan. Ze hadden een buffer kunnen opbouwen voor in lastiger tijden. Maar dat is dus niet het doel. Het doel is dividend aan de aandeelhouders uitkeren die toch al heel erg rijk zijn.
Ja.
En het tweede punt is meer een systemische analyse. De journalistiek is natuurlijk een belangrijke pijler onder de democratie. Maar in het huidige systeem hebben wij dus die pijler van de democratie steeds meer vermarkt, steeds meer vercommercialiseerd. En dat is natuurlijk een hele kwalijke zaak. Dat is niet handig om te doen.
Nee, dat snap ik. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar wat doen we er dan aan? Want die kranten in Nederland, die zijn nu, of even ons ook, laten we ons even voor het gemak focussen op de grote kranten in Nederland: Telegraaf, Algemeen Dagblad, Volkskrant, NRC. Die zijn allemaal in handen eigenlijk van twee grote Belgische mediabedrijven op dit moment. Waar winstmaximalisatie bovenaan staat. Is die geest nog weer in de fles te krijgen?
Ja, dat is natuurlijk lastig. Ik bedoel, zij hebben gewoon, zij zijn ook steeds verder aan het uitdijen. Ik denk, we kunnen dat eigenaarschap niet meteen terugklemmen. Maar ik denk wel dat als we heel veel kritiek leveren, dat dan hun merk hun branding beschadigd raakt. En dat zij dan zullen inbinden op bepaalde dingen, zoals samenwerken met Tata Steel. Maar dat is natuurlijk ook weer een veronderstelling.
Ja, want ik is even te bedenken, okay, want als een journalist dit hoort, die werkt bij een van deze kranten, misschien niet de Telegraaf, maar in ieder geval wel de andere kranten, die zou denken, ik ben gewoon onafhankelijk. Het kan zo zijn dat ergens binnen dit grote bedrijf branded content wordt gemaakt, maar dat beïnvloedt mijn positie als geheel niet. Dus als ik iets opschrijf, is het gewoon waar en zo is het dan gebeurd. Ja. Maar jij zegt dus, voor het merk aan zich is het schadelijk en kan het alleen maar schadelijker worden.
Nou, je hebt natuurlijk te maken met überhaupt de schijn van belangenverstrengeling. En ik denk dat dat niet goed is voor een krant die drijft op journalistieke integriteit.
Ja.
Dus dat is gewoon heel gevaarlijk om daarmee te spelen. Ik bedoel, het is niet dat ze dat geld echt nodig hebben, want ze maken gewoon winst.
Ja, ja.
Ze willen gewoon meer winst maken. Ja. En dat is denk ik het gevaarlijke.
Ja, dus daar zou je kunnen zeggen van dat zou misschien, als het over dit soort evident hele belangrijke dingen gaat, zoals nieuws en kranten, zou daar misschien iets aan gedaan kunnen worden dat dan winstmaximalisatie dus eigenlijk niet zou moeten mogen of moeten kunnen, zodat je inderdaad gewoon als schoenmaker bij je lees kan blijven en goed nieuws kan verslaan.
Ja. Nou, dat is natuurlijk lastig te handhaven, want wat is winstmaximalisatie?
Ja, goed, dan wordt het weer heel erg een. Ja, daar heb ik. Jij bent van follow the money, nee, ik niet. Van economische zaken heb ik in die zin ook wat minder kaas gegeten. Wat ook nog zo is, wat mij wel eens opvalt als ik dan ook wel. Ik heb wel eens. Ik denk, het is me niet vaak gebeurd, maar het is me wel eens gebeurd dat ik aan een artikel begon. Ik denk dat het dan ook bijvoorbeeld in Volkskrant Magazine was of zo. Weet je, ook zo'n plek waar wel eens branded content in staat. En dat ik er pas na een alinea achter kwam. Oh, dit is eigenlijk. Dit is helemaal niet. Dit is gewoon een advertorial. Omdat de verschillen soms, zelfs voor het geoefend oog, denk ik, van jou en mij, heel klein zijn. En ik denk wel eens, zou dat niet wat strenger mogen zijn? Dat de hele strenge regels zijn over dat als jij bijvoorbeeld een bepaald lettertype gebruikt voor je krant of voor je magazine, dat het lettertype voor je advertorial per definitie een ander lettertype zou moeten zijn, bij wijze van spreken.
Ja. Nou, dit is dus het argumenten vanuit de kranten om wel met branded content door te gaan. Want in kranten doen ze dat dus wel. Daar zeggen ze in de gedrukte kranten, daar zeggen ze, ja, we hebben heel duidelijk een ander lettertype voor de branded content gebruikt. Dus je moet heel makkelijk kunnen zien
dat niet
onze onafhankelijke journalistiek is. Inderdaad, zoals jij zegt, heel veel journalisten, die zien dat ook niet meteen.
Nee.
Dus voor de gemiddelde nieuwsconsument is dat al helemaal niet. Maar op de website van NRC, daar is het lettertype exact hetzelfde van de branded content als de journalistiek.
Ja.
Dus daar gaat dat argument niet eens meer op.
Nee, het is zo gek, want het zou niet moeten kunnen. Want jij zegt inderdaad ook terecht, dat schrijf je ook op ESMR, zo schrijf je er ook over. Het zorgt er juist voor dat je het vertrouwen in de journalistiek kan verliezen als je al niet meer weet eigenlijk wat ze schrijven, of het eigenlijk gesponsord is of niet gesponsord is, als het onderscheid niet goed gemaakt kan worden. Dat zouden toch journalisten en kranten zelf ook moeten voelen, maar ze lijken dan, zeker dan als je bijvoorbeeld hoofdredacteur bent, er weinig zeggenschap over te hebben. Want ja, het is niet jouw beslissing uiteindelijk. Het is dan de beslissing van de aandeelhouders of de directeur van het bedrijf.
Ja, en daar als we naar oplossingen gaan kijken, dat is natuurlijk niet per se de taak van een journalist van Follow the Money. Maar een van de oplossingen zou kunnen zijn, zeggen activisten, is dat branded content gewoon helemaal niet meer mag.
Nee.
Kijk, de vraag of reclames mogen in kranten, dat bestaat al sinds het begin van kranten. Maar branded content is een nieuwe ontwikkeling. En je kan je afvragen of we dat wel moeten willen, überhaupt. Dan niet eens gaan mierenneuken met andere lettertypes of wat dan ook.
Gewoon verbieden. Zeggen,
een krant produceert geen commerciële content.
Nee. En is dat dan eigenlijk wat in de mediawet moeten worden vastgelegd, bijvoorbeeld, dat dat niet mag?
Ja, precies. Of een Europese richtlijn, want dat zit in Nederland meteen. Ja, nee, maar als het hier niet kunnen, dan gaan ze wel naar België of Duitsland.
Oh, ja.
Dus de Europese wetgeving zou natuurlijk helemaal mooi zijn op dit gebied.
Hoe gaat het bij Follow the Money eigenlijk?
Nou, follow the money, leuk dat je het vraagt, is principieel helemaal reclamevrij.
Oh, ja.
Dus wij doen niet aan branded content, maar ook niet aan...
Ja, wij ook. Dus waar zijn we goed, hè?
Ja, wij zijn echt heel goed.
Als Rutger Bregman dit hoort met zijn moral ambition, nou, dan wordt hij helemaal gek, denk ik. Ja.
Hij is aan het huilen van genot.
Hij is aan het huilen van genot als hij ons hoort praten, inderdaad, ja. Oké, dus er komen in de maand dat er ongetwijfeld, ja, misschien e-mails niet meer, maar in het verleden, misschien weet jij dat ook trouwens helemaal niet, George, hoor, maar dat natuurlijk mensen bij Erik Smit hebben aangeklopt om te vragen, kunnen we het sponsoren? Maar dat werd altijd afgehouden, want dat is niet waarom Follow the Money bestaat.
Precies, ja. Radicaal onafhankelijke journalistiek.
Ja, en mensen betalen eraan door dat ze zich abonneren. Op jullie artikelen, goed.
Precies, zoals journalistiek zou moeten worden gefinancierd.
Ja, goed. Nou, wij zijn eruit. Gewoon een verbod op branded content en dat moet Europees geregeld worden. Dank je wel, Sjors.
Geen probleem. Bedankt voor het bellen.
Hoi, hoi.
De linkse mannen lossen het op.
Goed dat je luistert naar De Linkse Mannen. Of De Linkse Man in dit specifieke geval. Als je je ook zorgen maakt over de guurrechtse wind die waait in dit land en in de wereld en steeds meer en meer en meer. Abonneer je dan op deze podcast, geef het sterretjes, dat helpt ons ook enorm. En de linkse mensen over de hele wereld, hopen wij. En volg ons op Instagram. En als je echt wil inzetten voor de strijd, steun ons dan via petjeaf.com/de linkse mannen, los het op. En word een kameraad. Je treedt dan toe tot onze exclusieve appgroep. En daar is het toch radicaal en leuk, hè? Ongelooflijk. En als je meteen voor een jaar betaalt, dan lost Marjolein Rover jouw probleem op in onze podcast. Dan gaan we bellen over het demonstratierecht. En dat doen we met Gerbrieg Klos. Zij is programmaleider mensenrechten bij Amnesty International. En gespecialiseerd in de demonstratierechten. En dat is natuurlijk alles naar aanleiding van de demonstratie. Dag Gerbrieg, hallo. Ik was nog even aan het introduceren ondertussen. Dat alles naar aanleiding van de demonstraties die gebeurden bij het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam afgelopen weekend. Gerbrieg, wat fijn dat we je mogen bellen, of dat ik je mag bellen, want ik zit deze keer alleen hier. Het gaat dus veel over het demonstratierecht. Nou heb ik wel een idee wat het is en dat het belangrijk is, maar om dan meteen helemaal tot aan het gaatje te weten waar we het dan eigenlijk over hebben, is ook weer niet zo. Dus waar hebben we het dan eigenlijk over?
Ja, nou, goede vraag. Dat is altijd belangrijk om daarmee te beginnen. Nou, je spreekt eigenlijk over een demonstratie, over een protest, wanneer mensen zich op het demonstratierecht kunnen beroepen. Als er sprake is van een meningsuiting door twee of meer personen in het openbaar.
Heel specifiek.
Belangrijk dat de meningsuiting voorop staat.
Ja.
Ja, je hebt natuurlijk allerlei vormen, hè, van demonstraties. Je hebt een mars, een samenkomst op een plein, een sit-in bij een ministerie, of een groep mensen die op het station zit of staat te protesteren. Mensen die lopen, fietsen, auto's, trekkers, mensen in tentjes.
Ja.
Eigenlijk
de vorm in die zin is eigenlijk heel vrij. Als er maar gewoon in ieder geval twee mensen hun mening publiekelijk laten horen.
Ja, in het openbaar.
In het openbaar, ja.
Ja.
En is dat dan, hè, want daar gaat het deze week natuurlijk veel over, is het dan ook onbeperkt, dat recht?
Nee, het is wel een fundamenteel recht, dus een heel belangrijk mensenrecht, wat in principe ruim baan moet krijgen, maar er kunnen beperkingen worden opgelegd, maar dat kan echt alleen als dat noodzakelijk is, en als die proportioneel is, dus als er een redelijke verhouding is, als die beperking in redelijke verhouding staat tot het doel wat daarmee bereikt wordt. En die doelen zijn bovendien ook nog eens vastgelegd in de wet. En dan moet het echt een doel zijn. Hè? Je mag dus alleen beperken als dat noodzakelijk is voor de nationale veiligheid.
Ja.
Het voorkomen van het bestrijden van wanordelijkheden, de gezondheid en de rechten van anderen.
Ja, zoals bijvoorbeeld
in principe ruim baan, maar het is geen onbeperkt recht.
Nee, maar even kijken naar bijvoorbeeld toen die coronademonstraties die er waren. Dan werd er wel eens ingegrepen, maar dan kon er worden ingegrepen in verband met de nationale veiligheid of de nationale gezondheid bijvoorbeeld.
De volksgezondheid.
Ja, ja.
De volksgezondheid was toen een grond voor ingrijpen.
Ja.
Maar daar is soms ook wel te verregaand ingegrepen. Want je kan natuurlijk beperkingen opleggen, wat we ook gezien hebben in coronatijd. De vraag is natuurlijk, wat doe je als mensen zich niet aan die beperking houden? Dus bijvoorbeeld die beperking dat mensen onderlinge afstand moesten houden van, wat was het ook alweer?
Anderhalve meter.
Weet je dat toch? Anderhalve meter.
Ja.
Wat doe je dan als mensen zich daar opzettelijk niet aan houden?
Ja.
Dan moet je opnieuw afwegen, oké, we hebben die beperking opgelegd. Nu wordt er een regel overtreden die we gesteld hebben, die we opgelegd hebben. De burgemeester, voorafgaand aan het protest. En dan houden mensen zich er niet aan. En wat doe je dan? Nou, dan is natuurlijk de vraag, ingrijpen of niet ingrijpen. Ja. En zolang een demonstratie dan vreedzaam is, moet je zo terughoudend mogelijk zijn. Ik zei net, ruim baan voor dat fundamentele mensenrecht. Ja. En ja, als het dan echt niet anders kan, dan mag je optreden. Maar dat moet dan wel echt met het allerlichtste middel. En wat we natuurlijk gezien hebben, is dat mensen die gearmd op de grond zaten, ja. Te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Nou, die hielden zich niet aan de 1,5 meter afstand. En er is daar het waterkanon opgezet. Dat is een te zwaar middel.
Ja.
Want er zijn zelfs mensen met wapenstok of charges van van politiepaarden verdreven.
Ja.
Dat is dan een filter. Het feit dat er wordt ingegrepen kan. Maar de wijze waarop, dat is dan weer, ik moet zeggen, in strijd met het demonstratierecht.
Maar die
geweest.
Waterkanonnen, die zijn, als je kijkt naar de demonstraties van Extinction Rebellion op de A12, nu een soort van gemeengoed geworden. Die staan er altijd en die worden altijd ingezet vanaf nu.
Nou, nee hoor, gelukkig niet.
Okay.
Want er zijn een heleboel situaties waar je het waterkanon niet mag inzetten. Ze hebben het, en dat is misschien wel goed om te benadrukken, het waterkanon is in de meeste gevallen, die paar keer dat het gebruikt is, is het in de zogenaamde douche- of spraystand gezet. Okay. Dus een nevel. Maar we hebben ook allemaal natuurlijk de beelden gezien van een keiharde straal. Mm-hmm. En dat laatste gaat dan weer te ver.
Mm-hmm.
Want je kan niet mensen die vreedzaam demonstreren, dus een groep mensen, die ook zij, ook Extinction Rebellion, er is 10 keer tegen gezegd, jullie moeten van die weg af.
Mm-hmm.
Dat doen ze niet. Nou, daarmee overtreden ze een regel, even wat je er ook van vindt.
Mm-hmm.
Dan kan daarop ingegrepen worden, maar dat moet dan met het lichtste middel. Kan je mensen aansporen om weg te gaan door ze nat te sproeien? Wellicht. Maar goed, het is duidelijk dat ze niet weggaan. En dan kun je dus niet een hardere straal erop zetten. Want dan breng je mensen die vreedzaam zijn.
En het wegdragen van die mensen
toe. En dat weegt nooit tegen elkaar op.
Nee, en het wegdragen, want we gaan nu een soort van door alle demonstraties heen. Dat is niet de opzet van dit gesprek, maar wel interessant. Hè? En als je dan kijkt bijvoorbeeld wat er dan gebeurde in de Tweede Kamer. Hielden mensen of demonstranten een sit-in voor Gaza. Die werden uiteindelijk weggedragen door de politie. Dat ging inderdaad niet heel hardhandig volgens mij. Maar dat mag de politie dan wel doen. Die mag uiteindelijk wel mensen optillen en op een andere plaats neerzetten. Dat is dan wel het lichtste middel als mensen echt niet willen wijken.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, want je kan, het is een gebouw van een ander. Ze zitten daar in de hal. Dan zal, neem ik aan, eerst is het dan aan de beveiliging van, in dit geval dan de Tweede Kamer. Die zeggen ook 3 keer, nu moeten jullie weggaan, dat doen mensen niet. Dan wordt de politie gebeld en die kan dan vervolgens mensen. Maar het zijn vreedzame demonstranten, dus met het naar, en dat zie je ook wat de politie heeft gedaan, met het naar buiten verplaatsen is ook de orde verstoring. Het is de verstoring voorbij, is het tussen haakjes probleem opgelost. En daarmee is er toch ruimte geweest voor vreedzaam protest. Maar inderdaad, dat is niet onbegrensd.
In die aanhoudingen dan, want ik lees ook wel eens, dat bij de A12 demonstraties bijvoorbeeld uiteindelijk demonstranten worden aangehouden zelfs. Dat is, lijkt me, niet de lichtste manier van hiermee omgaan.
Nee, dat soms zijn er aanhouden en dan worden mensen aangehouden, maar vervolgens. Maar het gaat erom dat op het moment dat je aanhoudt en daar vervolgens dus strafrechtelijke vervolging, dus politiedetentie, eventueel strafrechtelijke vervolging, al die stappen moet je weer afwegen, was dat echt proportioneel noodzakelijk en voor welk legitieme doel? Voor het overtreden van een regel die opgelegd is, een beperking aan een demonstratie, voor het louter overtreden, als je dan volgens iemand weghaalt, dan is het probleem van die overtreding opgelost.
Ja.
Dan kan je niet verder vervolgen.
Nee.
Het is natuurlijk zo dat als mensen zijn aangehouden, en dus we zien wel vaker dat bij demonstraties mensen worden aangehouden. Er zijn er 1500 mensen. Dan zijn er 3 mensen of 6 mensen die vernieling plegen.
Ja,
die kunnen worden aangehouden.
Uiteraard.
Dan blijft de demonstratie gefaciliteerd. Daar wordt verder niet of nauwelijks op ingegrepen, maar dan wordt het ten aanzien van de mensen die een vernieling plegen, die worden aangehouden. Maar dat is dan om die reden en niet omdat ze demonstreren.
Duidelijk. Ik vind het is voor mij echt een soort van hele. Dit is een soort van demonstratierecht voor dummies. Ontwikkelt zich nou in dit gesprek voor mij. Laten we even kijken wat nu dan gebeurt in de Tweede Kamer deze week. Hè? Want er is natuurlijk veel ophef over de demonstraties bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam afgelopen zondag. Mm-hmm. Dat gaat dan zelfs zo ver dat er dan in de Tweede Kamer wordt gesproken dat er. Omdat het daar uit de hand liep. En dat is ik even tussen aanhalingstekens. Want ik wil er even niet over oordelen nu. Mm-hmm. Dat er moet worden ingegrepen. Hebben ze een punt, de Tweede Kamerleden?
Wat vaak vergeten wordt, is dat er al, en niet wordt gezien, is dat er al ingegrepen is. Er wordt wel degelijk, er zijn vooraf beperkingen gesteld aan een demonstratie en die worden ook gehandhaafd tot in zekere mate.
Ja.
Dus het hele idee dat alles maar zomaar kan bij demonstraties is helemaal niet zo, als je er vaak beter naar kijkt. Mm-hmm. En ik denk dat het belangrijk is dat iedereen die oproept op beperkingen zich goed realiseert dat... dat je dat niet mag doen vanwege de inhoud die je niet aanstaat. We moeten met z'n allen accepteren dat er meningen zijn waar je het totaal niet mee eens bent. Die schokkende, aanstootgevende, hele provocatieve uitingen. Dat hoort, die meningen, dat wordt dan schuren genoemd. Het is soms veel erger dan dat het echt pijn. Mm-hmm. Maar dat is onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. Daar kan achteraf tegen worden opgetreden wanneer zo'n uiting... aanzet tot haat of geweld.
Ja.
Dan kan het Openbaar Ministerie samen met de politie kunnen optreden tegen zo'n meningsuiting. Maar van tevoren, vanwege de inhoud of de vermoedelijke inhoud van een protest, een demonstratie verbieden of beperken, dat mag niet. Dat is een vorm van censuur. En ik denk dat iedereen zich moet bedenken dat als je die regel al zou het... Het kan helemaal niet praktisch, want dan zou dat meteen een strijd opleveren met internationale verdragen. Maar even praktisch, als je zo'n regel oplegt, dan moet die voor alle demonstraties gelden. Ook voor demonstraties waar je de inhoud wel van aanstaat. Ja. En dat lijken politici wel eens over het hoofd te zien. En wat verder misschien nog wel het allerbelangrijkste is, demonstreren is, mensen demonstreren, dat is een uitlaatklep voor mensen. Het is een ventiel voor ongenoegen in de samenleving. Dus door repressie te organiseren op meningen die je niet aanstaan. Dan maak je eigenlijk de polarisatie in de samenleving ook nog veel groter.
Ja. En dan het punt, ik wil dan toch even... En dan gaan we niet, zeg maar... Het gaat me niet om de politieke richting... of wie je vindt die gelijk heeft. Ook voor de luisteraars thuis, daar gaat het me helemaal niet om. Maar eventjes gewoon de situatie schetsend. Wordt dan gezegd, in het geval van die demonstratie van zondag stonden de demonstranten te dichtbij. En dan is het tegenwerping, en het lijkt me ook wel een terechte tegenwerping, als ze niet dichtbij staan, heeft zo'n demonstratie geen zin meer.
Of geen zin meer. Ik bedoel, bij demonstratierecht, dat bestaat eruit dat je je mening mag uiten op gezicht en gehoorsafstand van het object, dus van het doel waar je je protest op richt. Ja. Dus als je je protest richt op de Tweede Kamer, kunnen ze je niet... maar aan de andere kant van het Malieveld zet. Want dan zien die Kamerleden jou niet als ze naar binnen lopen. En dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Het moet natuurlijk praktisch wel mogelijk zijn. Hè? Soms is het object van een protest. In dit geval was er een plein vlakbij. Maar soms is dat er helemaal niet. Ja. En als er dan wel 3000 mensen vermoedelijk komen, dan past dat niet.
Nee.
Dus ik bedoel, die afstandsregel is een harde regel. Maar dat is een heel belangrijk uitgangspunt, dat gezichts- en gehoorsafstand. Mm-hmm. Daar kunnen natuurlijk situaties zijn, bijvoorbeeld wanneer er meerdere groepen mensen zijn, dat er toch ook afstand komt. En de burgemeester Halsema heeft natuurlijk ook een demonstratie die op het Jonas Daniel Meijerplein, dus direct naast de Portugese synode, was gepland, heeft ze verplaatst in overleg. Want dat is ook heel belangrijk, dat het gezag in goed contact staat met de demonstranten, dat ze uitgaan van vertrouwen, dat vertrouwen in de vreedzaamheid van het protest en dat het gezag zo goed mogelijk afspraken maakt met de demonstranten.
Ja.
En dan gaat dat ook, en dat zien we natuurlijk in Nederland wat dat betreft, de politieke commotie ook weer van deze week. Maar we hebben het ook eerder gezien aan de Van Boeren-protesten. Ja. Of het zoveelste protest van Extinction Rebellion. Dan staat het te dringen bij de interruptiemicrofoons. En in de,
ja, maar goed, je zou nog kunnen zeggen.
Alle opinierubrieken. Maar bedoel, het gaat bijna altijd goed. En ik denk dat we daar in Nederland.
En dan de gevoeligheid van het onderwerp, hè, want dat is natuurlijk, dan wat mij betreft hebben we dan nu eigenlijk wel geleerd hoe we deze demonstratie volgens mij moeten bekijken. Wat het, hoe het fundamentele mensenrecht demonstreren werkt en eigenlijk dat er aan heel veel voorwaarden wordt voldaan. Ook al ben je de politiek niet mee eens, maar draait dus om en het zou in jouw voordeel zijn, zou je het ook heel vervelend vinden als die rechten jou ook worden ontnomen. Ja. Maar dan in het specifieke geval, de gevoeligheid, hè, het is natuurlijk het zwaarste thema wat je maar kan verzinnen.
Ja.
Zou dat dan, speelt dat dan een rol of zeg je nee, het is zo'n fundamenteel mensenrecht, ook dan zou het eigenlijk altijd moeten kunnen?
Wat interessant is natuurlijk, ik bedoel, het is lastig om percentages te noemen, maar het veruit grootste deel van de mensen daar was, niemand was daar omdat hij tegen het Holocaust Museum stond te demonstreren. Dat waren allemaal protesten tegen de komst van Herzog. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel belangrijk om op te merken. En het is zo dat het overgrote deel van de mensen heeft ze helemaal geen strafbare leuzen. En misschien wel helemaal niemand. En ja, dat zo'n mening dan schuurt, dat moeten we op de koop toenemen. Het is ook echt een kracht van een democratische rechtsstaat als daar heel veel verschillende meningen ruim baan krijgen. Zolang die meningen vreedzaam zijn. En ja, soms zijn het hele kwetsende en hele pijnlijke uitingen waar over het algemeen een kleine groep mensen, die door maar een hele kleine groep mensen gebezigd wordt. En daarmee moet je niet eigenlijk het kind met het badwater weggooien en zeggen, grijp maar wat vaker in op die demonstraties.
Ja, Lodewijk Asscher, die schreef het, vond ik heel mooi. Die was in de kerk uiteraard aanwezig, of in de kerk in de synagoge aanwezig, Portugese synagoge. Mm-hmm. En die zei van, het was een mooie bijeenkomst en doordat we buiten juist de protesten hoorde, werd ik mij gewacht van het feit dat we nu in een vrije democratie leven. Dat was natuurlijk eigenlijk heel prachtig geformuleerd. Daar kreeg hij natuurlijk ontzettend veel kritiek over van alle kanten, uiteraard. Ja. Maar eigenlijk dat was het gevoel dat ik er ook mee kreeg. Tot slot, Gerbrieg, we bewegen in Nederland in een richting, lijkt het nu, waarin er toch een radicaal rechts, programma, kabinet met extra parlementaire verbinding gaat beginnen ergens de komende maanden. Ik maak mij dan, en jij mag zeggen dat ik dan ongelijk heb, maar ik maak mij dan zorgen over wat dat gaat betekenen voor demonstraties die niet binnen dat politieke gezinte vallen. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik begrijp je zorg wel. En zorgen kun je maar het beste, en frustratie misschien wel, kun je misschien het beste omzetten in actie, in handelen. Mm-hmm. Er staat inderdaad denk ik best wat op het spel. En het beste wat we met z'n allen kunnen doen is niet wanhoop en ons afkeren, maar inderdaad gewoon heel praktisch ons hard maken en uitspreken over het belang van demonstratierecht. Ja. Niet zozeer en alleen van jezelf, maar ook het recht van die ander. Je kan extreem heel erg kritisch zijn op de inhoud van allerlei boodschappen die er rondgaan. Maar zolang dat geen strafbare uitingen zijn, moeten we denk ik niet pleiten voor het verbieden of inperken van protesten en meningen vanwege de inhoud. En nogmaals, als het geen strafbare uiting is, bedoeld.
Ja, heel goed.
Dat is denk ik heel belangrijk dat we dat allemaal doen. En ik denk dat ook ontzettend belangrijk is dat we uiteindelijk ook ons alleen met legitieme middelen verzetten tegen beslissingen en besluiten van burgemeesters die het protest reguleren en niet het recht in eigen hand nemen. Ik bedoel, dat mochten de burgers van Stappers niet tegen het protest van Kikkert Zwarte Piet. Die eigen richting is heel verwerpelijk. Maar ook de mensen die met geweld en frustratie richting Wagensveld van Pegida hebben geuit in Arnhem. Nee. Ook mensen die nu reageren op protesten die ze heel kwetsbaar, kwetsend vinden en leuzen die ze enorm veel pijn doet. Je mag mensen dan niet beschuldigen van jodenhaat bijvoorbeeld.
Nee, niet zo.
Dat gaat echt denk ik te ver. We moeten heel kritisch zijn op de inhoud en blijven. Maar we moeten niet het recht in hand nemen en elkaar inderdaad voor alles en nog wat uitmaken.
Tot hier, Gerbig. Dankjewel voor deze masterclass.
Leuk om te doen, dankjewel.
Ik heb hem dadelijk ook, luisteraars ook. En wellicht tot de volgende keer. Dankjewel.
Dag.
Hoi. En als het gaat over ideeën, ideologieën en meningen waar je het niet mee eens kan zijn, is eentje die bij mij in mijn grote allergie zit op dit moment, gezin in gevaar. Het gezin is een thema bij de linkse mannen aan beide kanten van het spectrum. Maar gezin in gevaar is wel de meest fundamenteel christelijk rechtsradicale
hoek.
Maarten. Dag Maarten, hallo. Goedemorgen.
Hallo.
Dit is Bram van de Linkse Mannen. Maarten, jij bent je hebt aangifte gedaan tegen Gezin in Gevaar. Maar ik denk dat niet elke luisteraar weet wat Gezin in Gevaar eigenlijk is. Dus wat is het?
Nou, het is heel kort gezegd, het is een actiegroep die mensen dus wil wijsmaken dat er een bepaald gevaar bestaat. Dat met name gezinnen probeert te raken en te ontwrichten. En dat gevaar, dat stellen zij zich voor als een LHBTI-propaganda. Mm-hmm. Dat mag je vinden. Maar wat zij doen, is zij stellen letterlijk dat zij wetenschappelijk bewijs hebben voor het feit dat homoseksuelen 20 keer vaker pedofiel zijn en zich vergrijpen aan kinderen. En als er dan wordt gevraagd, hoe komt u daarbij? Dan zetten ze op hun website. En in interviews, dat is wetenschappelijk bewezen.
Ja.
Daar heb ik moeite mee.
Ja. Dus je hebt wel, los van het feit dat je ongetwijfeld, schat ik zo in, ook wel moeite hebt met de boodschap die ze uitdragen.
Weet je,
heb je ook vooral moeite met het feit dat ze claimen iets wetenschappelijk bewezen te hebben, wat uiteraard niet wetenschappelijk bewezen is.
Nou, mag ik daar iets over zeggen?
Graag.
Natuurlijk ben je dan benieuwd, goh, kom eens door met je claims. Hè? Ja. Want ook een onwelgevallige mening kan een feit zijn.
Ja.
Dus je denkt, nou, ik ga eens eventjes een avondje zitten. Ik ga in de literatuur van Hugo Boss. Wie voeren ze op? Het is hilarisch.
Fucking, ja.
Fucking hilarisch. Ze hebben dokter Aardweg. En dokter Aardweg is psycholoog. Maar in zijn vrije tijd geeft hij ook homogenezingstherapie.
Ja.
En het grappige is dat de paper waar ze naar verwijzen, het grappige is, het is niet gepeer-reviewed. En de enige bron die hij opgeeft voor die verschrikkelijke beschuldiging is zichzelf.
Ja.
Dus hij, de bron die hij geeft voor dat feit is in die voetnoten is een briefje van hemzelf. Ja, kom nou. Dat gaan we toch niet accepteren. Dat is geen bewijs. Dat is gewoon hobbygevreubel van een stel gefrustreerde katholieken. Nou, prima. Maar dat gaan we natuurlijk niet als bewijs op.
Nee, en Maarten, kijk, het interessante is, dan zou je kunnen zeggen, dat zouden we allemaal kunnen doorzien, dus we nemen die club niet serieus. Het probleem is echter, die club, die wordt eigenlijk steeds spraakzamer en komt veel meer in het nieuws. Dus ze worden eigenlijk wel serieus genomen.
Ja, kijk, daarom ik zo excuus.
Maar niet uit, je bent verkouden. Emotioneel, begrijp ik.
Het schiet me even helemaal vol. Nee, kijk, weet je, die Die hele wappiekermis, ik dacht eigenlijk dat is inherent aan de bijzondere omstandigheden van corona.
Ja.
Maar ik zie het niet afnemen, in tegendeel zelfs. En wat me echt heel erg tegen de borst stuit, is die continue suggestie van pedofilie bij een vermeende tegenstander. Dus Hillary Clinton heeft een pizzeria onder, of pedonetwerk onder een pizzeria. En nu komt dat deze kant op met homo's, daar zijn we eigenlijk tegen. Nou, ze merken dat daar gewoon geen, daar is geen draagvlak voor in Nederland. Dus dan moet er een tandje bij. En dan verzinnen we gewoon dat het allemaal pedo's zijn. En je merkt het in het discours, met name op alt-right. Dat gaat erin als zoete koek. En ik vind het levensgevaarlijk, eerlijk gezegd.
Ja, zeker. En daarom ben jij, want je bent ook een stichting gestart, hè? De stichting 2 voor 12. Een stichting.
Actiecomité, moet nog een stichting worden.
Er moet nog een actiecomité, excuses. En dat is dan tegen desinformatie. Wat moet het actiecomité en die stichting en oprichting dan allemaal wel niet gaan doen? Want dat wordt een fulltime baan voor jou, vrees ik.
Het past een beetje in mijn aard. Het is een vrij anarchistisch idee. Dus het is vooral de bedoeling om mensen te inspireren. om zelf in actie te komen. Kijk, niets ten nadele van, van onze rechtspraak en het Openbaar Ministerie, maar ik merk wel een bepaalde passiviteit, dat vul ik dan even in, of de ernst wordt niet serieus genomen, of er is geen capaciteit, ik weet het niet. Maar kijk nou vandaag. We zien dat er een effing mazelenuitbraak gaande is. Ja, rara, hoe komt dat? En ik mis de urgentie.
Ja.
En ik wil dus proberen, om antwoord te geven op die vraag, ik wil met die stichting dus proberen een proefproces uit te lokken. Kijk, hoe liggen de kaarten? Werkt dat? Is dat een heilloze weg of komen we er ergens mee? En als het antwoord daarop ja is, dus we komen ergens mee, ja, dan wil ik echt gaan proberen zoveel mogelijk mensen te stimuleren. Van, goh, zie je nepnieuws? Echt strafbaar. Dus geen nare mening. Hè, weer duk. Maar gewoon echt feitelijke onjuistheden. Dan, kom in actie, weet je wel. We hoeven niet alles over te laten aan
het proefproces. Je ziet het aangifte en dan hoop je eigenlijk dus dat jij met je stichting of je actiecomité tegenover gezin in gevaar komt te zitten ergens in een rechtbank. En dat er wordt geoordeeld over in welke mate wat gezin in gevaar schrijft mag binnen de wet.
Nou, het is eigenlijk heel simpel. Het zou in een tweetje kunnen. Hè? Je meningen mag je echt helemaal lekker uitzenden en aankleden zoals je wil. Feiten niet.
Nee.
Punt.
Ja. Ja. En jij...
Je wilt het zeggen.
Nee. Ik begrijp je punt heel erg. Ja, dus eigenlijk... het interessante is, en wat jij doet is... dat je probeert eigenlijk in zo'n proefproces je eigen mening er toch een beetje uit te laten, want los van het feit dat het een verwerpelijke idee is en over hoe de wereld is georganiseerd, gaat het jou vooral om het feit dat je je bij de feiten moet houden als je dit soort dingen presenteert. Gewoon eigenlijk heel sec.
Het spreekt voor zich. Ik wil niet al te polemisch worden, maar je kan wel raden wat voor clubje zeloten ik dat vind.
Ja.
Maar dat is helemaal niet belangrijk. Weet je, ik ben wel voor vrijheid van meningsuiting tot in best wel radicale extent. Dus zij mogen ook allemaal nare, rare dingen roepen. Prima, be my guest. Maar niet vertellen dat het feiten zijn. Dat is echt gevaarlijk. Dat is voor wetenschappers. We hebben met corona gezien hoe gevaarlijk dat kan zijn. Ik ben er eigenlijk wel een soort boze burger. Ik ben eigenlijk een beetje klaar mee.
Heel goed. En je hebt dus aangifte al... Even de feiten, hè? Je hebt al aangifte gedaan inmiddels.
Ja.
En hoe gaat dat dan nu verder, denk je?
Nou, toevallig. Ik had dat moeten updaten op Twitter nog. Maar ik moet aanstaande donderdag... komt er een vervolggesprek... want het OM wil wat aanvullende informatie hebben.
Mm-hmm.
Ik heb het gevoel, maar dat is dus geen feit, dat het wel serieus genomen wordt. Helemaal, omdat we hebben het momentum een beetje mee. De VVD begint nu toevallig, begon de VVD nu ook al Bente Becker. Die zegt, we gaan die club gewoon verbieden.
Ik zeg het, ja. Maar is dat dan, zeg maar, ja, goed, dan wordt het een, we spraken hiervoor, dat moet je even weten, met Gerbrieg Klos. Dat is een programmaleider mensenrechten bij Amnesty, gespecialiseerd in demonstratierecht. En dat ging juist ook over het feit dat mensen nou juist een mening mogen hebben die, nou ja, radicaal en soms dusdanig verschrikkelijk radicaal anders is dan die van jou. Dus is die club verbieden dan de oplossing van dit probleem? Of gewoon de club terug in het hok trappen en zeggen dat ze zich aan de feiten moeten houden op straffen van een boete of een, weet ik veel wat je daar eigenlijk kan opleggen als maatregel.
Ja, dat vind ik een hele goede nuance. Inderdaad, die vrije meningsuiting mag absoluut niet in het gevaar komen. Om op die meneer van Amnesty International terug te
mevrouw.
Komen. Dat is, mevrouw, excuseer. Van Amnesty International terug te komen. Het is vrij simpel. Wij mogen zeggen dat wij denken dat de Holocaust niet heeft plaatsgevonden. Helemaal prima.
Mag je dat zeggen? Volgens mij mag je dat niet zeggen, hoor.
Volgens mij wel. Je mag zeggen dat je dat denkt.
Dat het zo is. Ja, oké, dat je dat denkt. Goed. Prima. Ja, dat ga ik even googlen zo meteen, denk ik. Ga door.
Die nuance, die wil ik gewoon ook toegepast zien op andere beweringen. Dus prima dat je denkt dat Bill Gates een of ander iets in een vaccin heeft gestopt. Maar niet zeggen dat het zo is.
Ja, duidelijk. De vergelijking, ik snap het, goed gedaan, scherp aangezet, Maarten. Wel een spannende vergelijking om te vaak te gebruiken. Zou ik niet meteen de Holocaust erbij halen, gezien de tijd waarin we leven.
Ja, nou, mee eens. Aan de andere kant, Amnesty stelt natuurlijk ook wel scherp. Die zegt van, ja, kijk nou uit dat je niet het kind met het badwater weggooit. Ja, dat is ook best wel een ferme waarschuwing is. En dat neem ik serieus.
Ja. Goed, Maarten. Ik vind het echt een heel dapper besluit van je. Dit ga ik jou tijd kosten en gedoe. Maar ik denk dat het zinvol is. En we houden jou gewoon in de gaten. En als er gewoon vorderingen in dit proefproces komen, dan bellen we je weer op, Maarten.
Hey, hartstikke leuk. Hartstikke bedankt.
Sterkte. Succes.
Dank je. Hoi.
Dan zou ik in de geest van Wilbert een woord van de dag moeten gaan verzinnen. Die heb ik niet paraat. Dus kondig ik daarom maar af. Dit waren de linkse mannen die het oplossen. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Ons daar te liken. Ons te volgen op Instagram. En af en toe op ons te reageren. Vinden we ook allemaal leuk en noodzakelijk. En als je echt wat wil doen, kun je ons dus steunen via petjeaf.com/delinksemannen. Lossen het op. Dit waren deze linkse mannen. Volgende week zijn we er weer. En dan is onze grote vriend Wilbert van den Kamp ook weer gewoon paraat. Dus tot volgende week. Moedig voorwaarts. Maar eerst, poëzie is een daad.
Dag allemaal. Jentel van Stokkum hier van Poëzie is een daad. En ik heb voor me liggen de bundel De Grom uit de Hond Halen van Iduna Paalman. En het gedicht heet Audit. Audit. Er bestaat een groep risk managers, ik ben er één van. We komen graag samen in een huis met gematteerde ramen, taxeren de dreigingen, verdelen ons zorgvuldig over de straten. Al op de eerste hoek weet ik een schaafwond uit een tegel te schrapen. Een clash uit een auto, een grom uit een hond. Botten bevrijd ik van hun prematuur gevormde breuken. Parkeergarages van hun diep in de staalconstructies verscholen rekenfouten. Uit een vrouw verwijder ik het weggaan. Uit het kind de vroegtijdige verlating. Van wat pijn leidt en kou vat, neem ik de besmetting weg. Ik repareer wat harig schuurt, roestig drupt, weerloos naakt op de akker staat. Kompasnaalden in zakken van traag volgezogen jassen, stikgevaar in stilstaande adem, de onderstroom in vreemde gangen, sluizen in manieren van praten. 'S avonds rapporteer ik. Alles wat misging is voorkomen, alles wat jankte kan rustig gaan slapen.
De linkse mannen lossen het op.